Goedemorgen allemaal. Voor zover ik jullie nog niet heb gezien of gesproken, gezegend paasfeest. Jezus leeft. Ja, het is Pasen vandaag. En heel veel mensen gaan naar de meubelboulevard of naar een autoshow. Maar wij zijn bij elkaar om de overwinning van Jezus Christus te vieren. En misschien kun je dan vanmiddag nog naar de meubelshow of morgen. Of houd deze dag voor de Heer nog mooier. En veel christenen begroeten elkaar dan met de Heer is waarlijk opgestaan. Ik heb het vanmorgen ook een paar keer gehoord. En dat is echt mooi als je dat bewust doet en elkaar aanspoort om blij te zijn met de overwinning van Jezus Christus. En ik snap ook dat je er vol van bent. Als we zo zingen met elkaar, als we in aanbidding zijn, dan ervaar ik dat ook. Jezus is opgestaan uit de dood. En dan zing je uit volle borst, halleluja. Marleen en ik hadden deze week een paar keer over dat lege graf. En het idee ontstond om een leeg graf na te maken en dat dan in de kerk te zetten. Als illustratie voor het paasfeest. Want we laten wel het kruis zien als symbool van de dood van Jezus Christus. Symbool van het lijden en sterven. Maar we hebben eigenlijk niet echt een symbool voor het lege graf dat de opstanding van Jezus laat zien. Ik zou ook niet weten hoe je dat aan een kettingje moet hangen. Het kruis laat het ook alles zien natuurlijk, daar zit ook alles in. Maar we dachten, laten we het dus tastbaar maken. Maar nou, dat is er niet van gekomen. En dus jullie moeten het met een afbeelding doen. Ik heb geen afstandsbediening, dus nou ja, het is een beetje moeilijk te zien, denk ik. En toen ik het moest voorbereiden, kwam ik eigenlijk ook niet verder met dat lege graf. Ik denk, hoe nu verder? En toen ging ik weer naar boven en toen zei Marleen zo, terwijl ik door de deur ging, zei ze van, je moet niet bij dat lege graf blijven stilstaan hoor. Misschien moet het wel iets anders zijn. En dat was nou precies wat ik nodig had en wat het ook moest zijn. Je moet niet bij dat lege graf blijven stilstaan. En hoe ik daar verder mee ga, dat zal ik laten zien aan de hand van Matteüs 28, wat ik graag met jullie wil lezen. Ik weet niet of dat wel te lezen is voor jullie, anders moet je gewoon je eigen Bijbel pakken, of je eigen telefoon of je iPad. Matteüs 28, vanaf het eerste vers. En moet je eens goed lezen, en dan wil ik ook vragen aan de ouders met kinderen, van lees dit verhaal nog eens thuis na met je kinderen. Er zit zoveel in en het is eigenlijk heel bijzonder. Ik zal er een paar dingen uitlichten zometeen. Maar laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week. Nou, bij ons is de zomertijd ingegaan en vanmorgen om 7 uur begon het een beetje licht te worden. Dus misschien is het zo laat geweest, 6, 7 uur in de ochtend. Toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. Ik denk dat dat de moeder van Jezus is geweest. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heer die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En zij snelde weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. Nou, tot zover gedeelte uit Matteüs. En hij vertelt deze geschiedenis op zijn eigen manier. Het is net weer even anders dan bij de andere evangelisten. Maar ik probeer me dat dan voor te stellen, hoe dat is. Moet je voorstellen, er staan minstens twee van die stoere Romeinse soldaten. En misschien ken je ze van Asterix en Obelix. Of andere films. Van die stoere Romeinse soldaten, zo'n groot schild en lederen uniformstukken en een groot zwaard natuurlijk. Misschien wel een speer bij zich. En het zijn er denk ik minstens twee geweest. Er wordt in elk geval over meervoud gesproken hier. Maar misschien zijn het er ook wel meer geweest. En dan verschijnt er een engel die een aardbeving veroorzaakt. Is jullie dat wel opgevallen? Zie je dat woordje want? Want die engel ging erheen en rolde de steen weg. Dus er is een verband tussen die aardbeving en tussen de komst van de engel. Het is die engel die die aardbeving veroorzaakt. Ik lees niet dat er contact is tussen die engel en tussen de soldaten. Alleen de verschijning van die engel, alleen dat hij zichzelf laat zien. En door wat hij veroorzaakt, een aardbeving, en door wat hij doet, het wegrollen van die steen, daarvan vallen die stoere soldaten flauw. Er is iets over na te denken. Onze kinderen hebben allemaal superhelden tegenwoordig. En misschien ben je van de ridders, of misschien ben je van Marvel, of ik weet het allemaal niet. Maar wat ik wel zie, is dat deze ene engel, die zorgt ervoor dat soldaten van het Romeinse Rijk gewoon tegen de vlakte gaan. Plat neervallen. En dat is iets om over na te denken. Dit zijn de engelen van God. Dit is de kracht van de enige scheppende God. Onze almachtige God. Dit is de kracht van onze God in zijn hemelse legermacht. En die staan aan onze kant. Zijn jullie dat bewust? Dat de kracht die in die engel aanwezig is, die staat aan onze kant. En Jezus zegt er, of in Efeze zegt Paulus er ook iets over. Dat dezelfde kracht die Jezus heeft doen opstaan, ook in ons is. Wij zijn geen slappe watjes. Wij zijn de kinderen van God. Wij maken deel uit van het koninkrijk van God. Ik moest ook een beetje lachen om hoe Matteüs het beschrijft. Volgens mij is het een beste steen geweest die voor dat graf lag. Ik heb er wel eens plaatjes van gezien. Ik weet nooit, ja, wat is dan echt, hè? Is het echt het graf van Jezus geweest? Maar ik heb wel foto's gezien van die oude graven in het Midden-Oosten. En dat zijn geen kleine jongens, die stenen, die ze voor dat graf rollen. En dat is natuurlijk ook de bedoeling, want men wilde niet dat vreemdelingen dat graf binnengingen en daar het graf zouden leegroven, of de kleren zouden jatten van degene die overleden was, of nou ja, wat voor rijkdommen er dan ook zijn. Men wilde dat dat graf gesloten zou blijven. Dus dat waren joekels van stenen. En dan stel ik me voor dat die engel die in zijn eentje zo, met één hand in zijn zij zo, zo die steen wegrolt. En wij zouden misschien een balk nodig hebben of een hefboom en het zou in onze rug schieten. We zouden het misschien met z'n tweeën voor elkaar krijgen, maar alleen zeker niet. En ook dat is de kracht van God in die engel. En ja, dan gaat hij erop zitten. Heb je dat wel eens voorgesteld? Ja, ik moest er gewoon om lachen dat ik het las. Ik denk, die engel die komt en veroorzaakt daar een aardbeving. Soldaten gaan tegen de vlakte. Rolt die steen weg en gaat er vervolgens koel op zitten. En dan gaat hij wachten. Want hij heeft een opdracht gekregen. Hij moet aan de vrouwen die bij het graf komen, moet hij vertellen wat de volgende stap is. En dan vraag ik me af hoe die engel dat allemaal beleefd heeft. Een engel is een engel, een mens is een mens. Misschien denken engelen wel heel anders dan wij. Ze hebben hele andere inzichten, dat weet ik zeker. Maar ik weet wel bijna zeker dat die engel in een overwinningsstemming is geweest. Hij heeft gezien dat Jezus stierf. En misschien heeft hij gehuild om de pijn van Jezus. Ik weet niet of engelen kunnen huilen, maar als ik het met mijn menselijke voorstellingsvermogen probeer in te denken, dan heeft die engel misschien wel gedacht van wat gebeurt er nu? En heeft hij gehuild om Jezus, de Zoon van God, die daar zo moest lijden. Maar vervolgens ziet hij Jezus de overwinning behalen in het dodenrijk. En hij heeft Jezus zien opstaan uit de dood. Het lichaam van Jezus waar de windsels van afgehaald werden. En wat weer opstond uit de dood. En Jezus leefde. De overwinning is behaald. En ik denk dat het feest is geweest in de hemel. We hebben net gezien wat de kracht is van die ene engel. En dan probeer ik me voor te stellen hoe die hemelse legermachten gejuicht hebben bij de overwinning van Jezus Christus. Ik hield het niet droog achter mijn computertje toen ik eraan dacht. Dat die hemelse legermachten gejuicht hebben voor de overwinning van Jezus Christus. En hoe de legers van de boze in elkaar zijn gekrompen toen ze zagen wat er gebeurde. Want Jezus is overwinnaar. Deze engel die heeft de taak om de vrouwen bij het graf te vertellen over de opstanding. En om de verbinding ook aan te geven tussen de woorden van Jezus en wat er nu op deze paasmorgen is gebeurd. Wat een geweldige boodschap mag hij brengen. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals hij gezegd heeft. Mensen, denk even terug aan wat Jezus heeft gezegd. Weet je nog? Zoals hij gezegd heeft. En deze vrouwen die blijven niet staan bij het lege graf. Ze zijn bang en blij tegelijk, staat er. En ze gaan onderweg. En ik denk dat ze in verwarring zijn, maar dan lopen ze tegen iemand aan. En dat is Jezus. Ze gaan onderweg en ze ontmoeten Jezus. En dat is precies de boodschap die ik vandaag mag brengen. Blijf niet staan dralen bij dat lege graf. Blijf niet alleen het paasfeest vieren op eerste paasdag. Want Pasen vier je elke dag. Ga onderweg. En ontmoet Jezus elke dag opnieuw. Hij mag één klikje hebben. Ik vond dit zo'n mooi plaatje. Jezus die iemand omhelst. En op de rug zie je zijn handen met de gaten er nog in. Ga onderweg en ontmoet Jezus elke dag opnieuw. En Jezus komt je tegemoet en dan zegt hij, wees gegroet. Eerlijk gezegd vind ik dat een beetje Bijbelse taal. Het is opgeschreven door Matthäus. Vermoedelijk ooit in het Grieks. Nou, dan wordt het Grieks vertaald naar het Oud-Nederlands in 1600 zoveel. En dan nu hebben we een eigen tijdse Bijbelvertaling van 2024. En dan staat er, vrede zij jullie. Maar misschien is het ook wel anders gegaan. Ik denk dat als Jezus zijn aardse moeder treft en zijn geliefde volgelingen, ja, zou die dan zeggen, wees gegroet. Wat denken jullie? Ik weet het niet. Wij kijken naar de Chosen en dan zegt Jezus tegen zijn moeder Ima. En Ima is het Hebreeuwse woord voor moeder. En dat stel ik me dan voor dat hij heeft geroepen van Ima, Maria, ik ben het. Ik ben opgestaan uit de dood. Precies zoals ik het gezegd heb. Ik ben de levende. Nou, ik weet, je mag niks aan de Bijbel veranderen. Dus ik zal het ook niet veranderen in mijn Bijbel. Maar ik heb mijn eigen fantasie. En ik vind die ontmoeting sowieso bijzonder. Want die vrouwen, die hebben hun hemelse instructies al gehad. Die hebben een engel gezien. Net als Gideon ooit. Die hebben een engel gezien. En die engel heeft gezegd, zo en zo, dit en dat moet je doen. Dus ze wisten al wat ze moeten doen. Waar was die ontmoeting met Jezus dan voor nodig? Ik denk dat Jezus ervoor gekozen heeft om hen te ontmoeten. Want Jezus kende hen. Jezus had hen als mens lief gehad. En hij wist wat zij nodig hadden. En dat is iets wat wij ook ervaren in ons leven, wat we bij andere christenen ook zien. God voorziet op maat. Hij kent jou, hij weet wat jij nodig hebt. En ik denk dat hij hen daarom wilde ontmoeten. Dat is mijn moeder. Dat zijn mijn geliefde volgelingen. En ik ben hier en zij zijn ook hier. Ik wil ze treffen. En ze zien hem, ze spreken met hem. Ze horen nog eens die instructies uit de hemel. Voor het geval ze dat in alle stress even vergeten waren. En dan denk ik van, ook dat is Jezus. Dat is genade. Begrip voor mensen die onvolkomen zijn. En die dingen kunnen vergeten. Blijf niet staan bij het lege graf. Maar ga onderweg en ontmoet Jezus. Ik moet denken aan de ontmoetingsavond van deze week. Hadden we het over de overeenkomsten tussen het Joodse Pesachfeest en het christelijke paasfeest. De redding van de slavernij uit Egypte en de redding door Jezus van de slavernij, van de zonde en van de dood. En de grote overeenkomst was uitleiden, redden, verlossen en aannemen. Uitleiden, redden, verlossen, aannemen. En Jezus leidt ons door zijn sterven en opstanding weg uit ons oude leven. Hij redt ons van de oude situatie. Hij verlost ons van wat ons belemmert, van wat ons vastbindt, van wat ons vasthoudt. En hij neemt ons aan als zijn kinderen. En hij leidt ons via een vernieuwd leven naar het eeuwige leven. En dat is Pasen. Onderweg gaan vanaf dat lege graf. Jezus ontmoeten. Uitgeleid worden, gered worden, verlost worden en aangenomen worden als kinderen van God. Ik eindig met Romeinen 6. En daar voeg ik niks aan toe. Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. We zijn dus één geworden met hem. Eén in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Wij zijn er zeker van dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Zijn leven is een leven voor God. Beschouw uzelf daarom als dood voor de zonde. Omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God.